Speciale aflevering van Maarten van Rossum, de podcast, want we gaan jouw vragen beantwoorden. Er zijn er heel veel binnengekomen, dus we hebben gezegd, we gaan een speciale aflevering doen met alleen maar vragen.
Nou, dat is wel een hele wonderlijke redenering, want die zit zo vol met onzin.
Met van Rossum, kunt u mij horen?
Zo, hoe is het Maarten?
Nou, wat zullen we ervan zeggen? Ik ben net terug aan Van Tessel.
Oh ja.
En daar heb ik een betrekkelijk unieke kletsnatte week doorgemaakt. Het was verder wel gezellig, maar de weersomstandigheden werkten bepaald niet mee.
Dat kan ik me voorstellen,
ik heb,
ja.
In tijden heb ik niet zoveel regen naar beneden zien komen als deze week.
Oké.
En we zitten dit nu op te nemen. We zitten in een auto en buiten, wat is er buiten? Buiten regent het weer.
Ja, precies. Het is,
ik begreep dat er morgen een kleine kans was op een uurtje zonneschijn. En dan gaan we weer een hele week van regen tegemoet.
Ja. Hey, ik heb een heleboel felicitaties binnengekregen van mensen die jou willen feliciteren met je verjaardag. Dus
nou,
bij deze.
Dat is erg sympathiek. Hartelijk dank. Ik ben nu precies een week... Nee. Een week min één dag ben ik 77.
Ja, en er was ook nog een... ik moet even kijken waar de reacties zijn. Pak ik hem dan meteen even bij. Een meneer die zei... Maarten is precies jarig op de dag dat de VN ook jarig is.
Dat klopt. Die meneer die heeft de geschiedenis bestudeerd.
Ja, even kijken. Het is hier inderdaad Gerben van Kaam. Die zegt... Zelf ben ik geboren op 6 juni, D-Day. En dat is een prestatie waarvoor ik niets heb gedaan. Maar juist dingen waar je niets aan kunt doen, zegt hij, kunnen bij sommigen een onverdiend gevoel van geluk teweeg brengen. Maarten is jarig op de dag dat het handvest van de VN toevallig ook jarig is. Hoe ervaart Maarten dat? Is een vraag.
Dat weet ik al jaren. De VN is embryonaal opgericht op 24 oktober 1943. Ik meen in Moskou, toen is men het eens geworden over de oprichting van een dergelijke organisatie. Of ik mij daardoor nu speciaal gelukkig of tevreden gestemd voel, nee, dat geloof ik ook weer niet. Ik heb wel eens gezegd, ik ben eigenlijk goed te vergelijken met de Verenigde Naties. Het is een sympathieke organisatie met weinig invloed.
Kijk, dat is mooi gezegd. Ja, ja, absoluut. Even kijken. Wim Thomas die zegt... Zou u geopereerd willen worden door een chirurg zonder mondkast, een mondmasker of ontsmetting? Wederzijdse erkenning of respect is een kleine moeite hieromtrent. Is de opmerking die hij maakt.
Ja, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk. Het is trouwens als je chirurgisch aangepakt wordt... heel normaal, altijd al tientallen jaren bij mij meten. Misschien een kleine eeuw normaal. Dat de chirurg dat hij netjes ingepakt is en zijn handen gewassen heeft minimaal.
Ja. Maar als je dit, want dit komt natuurlijk voor dat het hele corona gedoe.
Ja, en daar moet ik zeggen, ben ik het wel eens met de suggestie dat die de vraagsteller doet. Namelijk, is het niet zo dat ook Nederlanders zich wat beter zouden kunnen houden aan de voorschriften die de overheid ter zake heeft uitgevaardigd.
Zoals een mondmaskertje dragen.
Ja, zoals het dragen van een mondmaskertje. Al is daar ook twijfel over hoe effectief dat precies is. Maar dat geldt ook voor het afstand houden en het niet drukke plaatsen bezoeken enzovoort. En ja. dat is natuurlijk in de afgelopen maanden. Hè, de zaken ontwikkelen zich nu weer in wat minder gunstige zin. Dat we zeggen, er sprake van een tweede uitbraak. En daar hebben natuurlijk meteen, heeft de regering daar de schuld van gekregen. Dat leek mij volkomen onterecht. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat grote delen van de Nederlandse bevolking zich er in de afgelopen maanden geen zak van aangetrokken hebben. Zoals we allemaal hebben kunnen zien op beelden van overvolle winkelstraten.
Precies.
Lange, lange rijen van wachtende voor de IKEA. Dat je toch denkt, als je onder deze omstandigheden urenlang in de rij gaat staan voor de IKEA, zou ik zeggen, kom je in aanmerking voor psychiatrische behandeling.
Ja, misschien gaan ze voor die balletjes die je daar krijgt.
Ik weet niet waar ze voor gaan. Ja, die Zweedse balletjes.
Ja. Ja, die schijnen heel lekker te zijn.
Nou, die zijn niet gewoon, zijn gewoon kleine gehaktballetjes. Ik ben een ruime week in Zweden geweest. En het is een feit, je kunt die balletjes niet ontlopen in Zweden. Maar het is ook weer niet zo van dat ik zou willen zeggen, men moet naar Zweden voor de balletjes. Nee.
Okay. Dan kun je dus naar IKEA.
Ja, ik zelf ben nooit bij IKEA geweest en ik hoop er ook nooit te komen. Laat staan dat ik ervoor in de rij zou gaan staan, want ik heb al vaker gezegd, ik ga nooit ergens voor in de rij staan.
Nee, en jij hebt ook gezegd...
Als de komst van de Heer Jezus wordt aangekondigd, dan ga ik daar niet voor in de rij staan. Hij kan mij 's avonds bellen als hij aangekomen is, maar ik ga daar niet voor in de rij staan.
Nee, daar is een mooie podcast over volgens mij met Andries Knevel, die je daar ook over hebt gemaakt.
Ja, nou ja, Andries verschilt van mij over... de wederopstanding van de Heer Jezus. Ik denk, net als Andries, dat het wel degelijk een historische persoon is geweest. Die gepredikt heeft, in het Heilige Land. Of dat noemen wij het Heilige Land. Alleen denkt Andries dat hij na zijn overlijden weer opgestaan is. En dat lijkt mij een bijzonder onwaarschijnlijke theorie.
Want?
Bij mijn weten is het zo dat iemand die enige tijd dood is, niet meer levend wordt.
Nee, oké, dat hebben we niet eerder gezien inderdaad. Ja. Dus, maar is het dan een verzinsel, een sprookje?
Ja, dit is een verzinsel. Dat lijkt mij duidelijk, omdat er natuurlijk rond de figuur van Jezus een hele reeks van zaken verzonnen is. Omdat natuurlijk ook het Nieuwe Testament pas op papier is gezet. Een ruime eeuw nadat de Heer Jezus gekruisigd was en overleden was.
Ja. Ja. Even kijken, want er is ook een opmerking die zegt van... Ja, je zegt net Maarten, ik ga nooit in de rij staan. Maar je hebt schijnbaar ook eerder gezegd van... ik doe nooit een mondmaskertje op. En net zei je, nou, ik vind wel dat mensen zich iets meer aan de regels moeten houden.
Ja, maar we hebben nog steeds geen officiële regel... dat er mondmaskers opgezet moeten worden.
In Duitsland
maar
wel, toch?
Maar hier om de hoek bijvoorbeeld is een prima zaak... waar ik mijn boodschappen doe. Daar willen ze graag dat als je binnenkomt... dat je mondmaskertje opzet. En dat heb ik gedaan. Ik ben 5 dagen in Duitsland geweest... Daar moet je feitelijk in alle publieke ruimtes een mondmaskertje op.
Ja.
Die reis kon niet worden ondernomen zonder een mondmaskertje. Ja. Dus als ik gezegd heb, dat doe ik nooit... dan heb ik mij toch in een al te absolute zin uitgedrukt. Onder omstandigheden, als de gastgevers of hoe moet je dat zeggen... degene die je ontvangen dat graag willen, dan doe ik het wel.
Okay.
Wat ik ga vanavond naar de bibliotheek hier in Utrecht... waar ze een programmaatje hebben... wat eigenlijk op de dag van de opening had moeten worden gehouden. En die vragen ook of als je binnenkomt of je mondmasker draagt. Dus dat zal ik doen tot ik het geboorte krijg en dan zal het wel af moeten.
Ja, ja. Staat er iets op het mondmasker trouwens? Er zijn namelijk hele mooie exemplaren, hè, met allemaal motiefjes.
Nee, want ik ben ook tegen kleding met berichtgeving erop.
Dus het is gewoon een zwart mondmasker of een blauw medisch?
Nee, ik heb zo'n ding wat ik bij de apotheek heb gekocht.
Oké.
Die dingen worden in pakketten van 10 afgeleverd. En
ja.
Ze schijnt ze ook niet al te lang op te moeten hebben. En als je ze afzet, moet je ze eigenlijk onmiddellijk in de prullenmand gooien.
Ja. Even kijken, dan wat andere vragen nog. Dit is van Aapton, die zegt... Bedankt voor de fijne podcast. Mijn vader Piet en ik zijn fanatieke luisteraars van Maartens Hoorcolleges. En in onze discussies is Maarten zei hierover het volgende... ... een frequente geuite frase. Enkele vragen van deze meneer. Recentelijk gaf de Raad voor Cultuur een advies om alle roofkunst terug te geven aan het land van herkomst. Denkt Maarten dat het wenselijk is als deze kunst terug wordt gegeven?
In sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Dat zal genuanceerd aangepakt moeten worden, naar mijn idee. Ik zal op dit punt een aardige anekdote vertellen. Ik was 1 jaar of 2 geleden in het British Museum. En daar hebben ze een prachtige collectie van de Elgin Marbles. Dat zijn zwaar beschadigde marmeren beelden van het Parthenon in Athene. En ze hebben ook een prachtige collectie basreliefs van Assyrische oorsprong. En bij die basreliefs van Assyrische oorsprong, trouwens iedereen die naar het British Museum gaat, kan ik aanbevelen, ga daar vooral naar kijken. Ze zijn veel mooier dan die Elgin Marbles. Maar daar stond een groot bord, een geel bord, en er stond op, ik zal het vertalen voor de luisteraars. Dames en heren, wij worden vaak beschuldigd van diefstal van kunstschatten uit verre landen. Ook in het geval van deze Assyrische reliefs, maar beseft u wel dat als wij ze niet hadden gestolen, dat ze dan nu allemaal kort en klein zouden zijn geslagen door ISIS.
Ja. Dus eigenlijk hebben we iets goeds gedaan.
Dat leek mij een hele toepasselijke zaak. Dus in sommige gevallen zou ik zeggen, stil nog wat erbij. omdat het anders wellicht definitief verloren zou gaan. En dat zou in het geval van die Assyrische reliefs buitengewoon jammer zijn geweest als dat zo zou zijn. Ik zou bijvoorbeeld ook aan de Egyptenaren niets teruggeven.
Waarom niet?
Omdat het beheer van de Egyptische kunstschatten, en ik heb ook een heel stuk gelezen op dat museum in Cairo, dat is van zeer twijfelachtige aard.
Okay.
Dus je moet absoluut 100% zeker weten dat er niet alleen nu, maar ook voor de afzienbare toekomst een garantie is dat die boel behoorlijk zal worden bewaard.
Maar hoe weet je dat? Dat is heel moeilijk.
Ja, dat is heel moeilijk. Dus in het algemeen kun je je beter vergissen in de richting van de veiligheid, dat we zeggen niet teruggeven. En eventueel nog wat bijstelen indien noodzakelijk dan het nu terug gaan geven.
Oké. Andere vraag. Heeft Maarten ooit een instrument gespeeld? En zo niet, welk instrument zou hij dan het liefst beheersen?
Ik heb tot mijn spijt nooit geleerd om een instrument te bespelen. Daar heb ik mijn hele leven al een beetje spijt van gehad. Dat zou ongetwijfeld de piano zijn geweest. Ik ben er ook van overtuigd dat ik daarin geen grote vorderingen zou hebben gemaakt. Maar het lijkt me toch leuk om het te kunnen. En ik had dan noten moeten leren lezen natuurlijk. En toch misschien iets meer begrip gehad voor de structuur van muziek dan ik nu heb. Ik ben nu zo iemand die precies weet of die het mooi vindt, ja of nee. Maar veel meer kan ik er ook niet over zeggen.
Nee, waarom eigenlijk nooit gedaan?
Ja, mijn ouders zijn daar niet toe gekomen. Mijn zuster had banjoles. Mijn broer en ik hadden een diepe haat opgevat voor de banjo. Een afschuwelijk instrument wat ons betreft. Zij speelde altijd de Vogelkoopman, heette dat nummer geloof ik. Misschien was dat ook een reden om dan zelf maar geen instrument te bespelen.
Maar je had natuurlijk ook, nu zijn het je ouders, waar je net, maar je had het ook zelf kunnen gaan doen natuurlijk.
Dat is waar. Je hebt nog allerlei koekenbakkers die zeggen, je kunt toch nu ook nog pianoles nemen. Maar kom op je 77ste wordt dat niks.
Weet ik niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Zou je dan ook in een band hebben willen spelen?
Nee, ik ben helemaal geen bandtype. Ik ben geen polonaise type. Ik ben geen type van collectiviteit. En ik ben geen type van gemakkelijke samenwerkings. Nee, dat is het aardige van schrijven. Dat je daar verder niemand nodig bij hebt.
Nee, oké. Okay. Dus het solist. Dus je zou...
Ja, ik denk wel dat ik goed beschreven kan worden als een solist.
Ja. Einzelgänger, dat ook?
Nou, dat is nou weer anders. Dan begin je dan een hel joven in de richting van het autisme. En hoewel mijn vrouw wel eens zegt dat ik neiging in die richting heb, vind ik mezelf niet een autist.
Nee. Even kijken, dan een hele andere vraag. Hoe denkt Maarten dat de situatie zich gaat ontwikkelen in Wit-Rusland? En hoe zou de EU zich hier het beste kunnen opstellen? Natuurlijk met Lukashenko.
Ja, dat is een moeilijke zaak. Ik ben helemaal niet optimistisch over. Ik denk dat de opstandeling, als je het zo wil noemen, of de protesterenden, die geheel terecht vanzelfsprekend protesteren, dat die een verloren strijd voeren. Niemand is van plan om militair in dat conflict te interveneren of anderszins werkelijk voelbare druk uit te oefenen. Je kunt je verontwaardiging uitspreken. Je kunt een soort economische boycott op touw zetten. Dat is allemaal waar. Lukashenko heeft in feite een hele wonderlijke zaak. Zijn hele boel de boedel, zijn hele Wit-Rusland verkwanseld aan Poetin. Door te zeggen dat hij intensieve samenwerking met Rusland zoekt. En dat betekent in dit geval natuurlijk, dat is ook het einde van elke democratische impuls in Wit-Rusland. Aangezien Rusland een uiterst onaangename politiestaat is die gerund wordt door moordenaars en dieven.
Ja, maar hij houdt het al, iedere verkiezingen is er en de laatste jaar natuurlijk heftige opstand. Maar iedere keer blijft hij zitten. En nu zijn er natuurlijk mensen die
Ik denk dat hij weer blijft zitten.
Ja.
En hij heeft natuurlijk een omvangrijk repressief apparaat waar hij uitgebreid gebruik van maakt. Dus nee, ik zie het niet vrolijk in voor Wit-Rusland. Jammer voor Wit-Rusland.
Ja. De laatste tijd is een andere vraag. Zie je steeds vaker complotdenkers? En uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland al miljoenen mensen zijn die wel eens in een complot geloven. Hoe ziet u dit voor u in de toekomst? Wordt het alleen maar erger of zakt het uiteindelijk weer af?
Er is helemaal geen onderzoek naar de vraag hoe erg dat in het verleden is geweest. We denken er nu natuurlijk dat het nooit zo erg is geweest als nu. En dat hangt samen met de vervloekte sociale media. Niet waar, een van de meest rampzalige moderne ontwikkelingen die denkbaar is. Daar was iedereen ook altijd weer zo geweldig positief over gestemd. De sociale media gaven iedereen een kans om zijn mening te geven. En nu blijkt in feite... blijken die sociale media in allerlei opzichten een levensgevaarlijk politiek en sociaal verschijnsel te zijn. Dat allereerst. Ik denk dat er altijd veel mensen zijn geweest die in samenzweringen geloofden. Ik heb zelf tal van lezingen gehouden over de moord op John F. Kennedy. Vaak uitgenodigd door mensen die geloofden dat John F. Kennedy door een brede wereldwijde samenleving om het leven was gebracht. Ik probeerde dan altijd uit te leggen dat het de grootst mogelijke flauwekul was. Omdat als dat zo was, als er honderden mensen bij betrokken zouden zijn geweest, dan zou er ongetwijfeld wel één uit de school geklapt hebben. Omdat daar een lekker centje aan te verdienen zou zijn geweest, zeker in de Verenigde Staten. Maar meestal overtuig je die mensen totaal niet. En ja, als we naar de sociale media kijken, blijkt dat een actieve brandhaard van waanzinnige ideeën, want anders kun je het niet noemen.
Nee. Precies, en dat zie je nu ook wel.
Ik zou ook zeggen, besteed er geen aandacht aan. Dat is verreweg de beste oplossing.
Ja. Nu in Amerika is het natuurlijk met de verkiezingen actueel. Hè? Want wat als, volgens mij hoorde ik dat gisteren, wat als Trump zo meteen de winst of de overwinning uitroept op Twitter? Wat moet Twitter dan ermee doen als het nog discutabel is? Moeten ze dat dan blokkeren of weghalen?
Ja, dat moet hij weer blokkeren.
Ja, want ze hebben natuurlijk best een. Ze hadden natuurlijk in 2016 een hele belangrijke rol. Is nog steeds natuurlijk, hè? De sociale media. In dat hele politieke proces.
Ja, de sociale media hebben zo, voor zover ik het kan zien, veel meer negatieve dan positieve effecten.
Ja.
Iedereen toch die wel eens naar Twitter heeft gekeken, die weet dat dat althans deels een open riool is.
Ja.
Waar allerlei anonieme scheldpartijen aan de orde van de dag zijn.
Precies. Luister dan ook de andere podcast die we gemaakt hebben over sociale media die eigenlijk aan banden gelegd moet worden.
Ja.
Er is ook een vraag over. Dat gaat over het anoniem reageren. Die komt eigenlijk uit die podcast. Er is iemand die zegt, Maarten, ik zat te denken, eigenlijk zou iedereen die dat wil een algemeen social media account moeten krijgen dat gekoppeld is aan je DigiD. Alleen met zo'n account mag je dan op Facebook en op Instagram en noem het maar op. Als mensen beter traceerbaar zijn, laten ze ook wat, of letten ze ook wat beter op wat ze uitkramen. Ga AUB door met deze podcast. Erg leuk, zegt hij ook nog.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik heb toen ook gezegd, denk ik in die vorige podcast, dat ik van mening ben dat iedereen die anoniem scheldt in de sociale media, dat dat een lulde behanger is.
Ja.
Of wat een vrouwelijke schelder is, dat kan ik niet precies tot uitdrukking brengen. Maar goed, die deugt ook voor geen meter. Wat is er makkelijker dan voortdurend te schelden als onder de naam Napoleon uit Brabant? Hè?
Ja.
Dat zijn meestal het soort van namen dat deze lieden erop nahouden.
Ja,
ja, het zijn scheiterds, het zijn eikels, het zijn lafbekken, moet je er verder van zeggen.
Ja, maar die link die hier gelegd wordt van als je dus traceerbaar bent.
Ja, maar dat DigiD, dat vind ik een beetje problematisch. Want dat was ook weer zo'n heel ingewikkeld ding van de Nederlandse overheid. Ik heb ooit geprobeerd mezelf een DigiD te verschaffen. En je begrijpt, ik ben niet handig met computers, dus ik ben er niet in geslaagd.
Maar dan kun je heel veel dingen niet doen op het internet.
Nou, dat valt best mee, want ben je belastingaangifte, die had daar een DigiD benodigd. En die wordt voor mij gedaan door een meneer die ik daarvoor betaal.
Ja, maar bijvoorbeeld ook de gemeente Utrecht, die zal bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, meneer Van Rossum, we willen met de computer, via de computer met u communiceren.
Ja, daar zijn ze hartstikke goed in, want ik doe regelmatig mee aan bewonerspanels. En kennelijk heb je daar geen DigiD voor nodig, want ik heb dat nog nooit opgegeven aangezien ik het niet heb.
Oké, dus jij ervaart geen probleem dat je niet een helemaal...
Nee, ik ervaar geen probleem op dit punt en ik zou de overheid adviseren om sowieso zijn presentatie op het internet wat gemakkelijker te maken dan die nu is. Heel veel van die websites die zijn idioot ingewikkeld. En daar zou echt eens een deskundige naar moeten kijken.
Ja.
De overheid heeft zich voorzien van een dikke en voor veel mensen ondoordringbare schil van, laten we zeggen, elektronica, of moet je dat zeggen, van elektronische barrières.
Ja. Dan heb ik eventjes wat, ben je klaar voor wat complimentjes?
Ja, graag. Ik hoor ze graag.
Maarten verdient een plein.
Een plein, nou, als ik dood ben, wat dacht je daarvan?
Of een steegje, dat zou ook nog kunnen.
Nou, een steeg, dat kan ik me nog iets bij voorstellen. Waar je clandestien kunt zoenen, dat oké, een steeg. Dat,
Even kijken, wat is er nou leuker dan met iemand te praten die geen vraag uit de weg gaat? Het gaat over jou. En gewoon eerlijk antwoord geeft. Met deze podcast krijg je het gevoel alsof je comfortabel en gezellig met je vader zit te converseren. Maarten heeft een meesterlijk vermogen om een soort wijze vaderrol te spelen. Zo natuurgetrouw dat het voelt alsof hij echt je vader is.
Oh, nou ja, ik moet zeggen, dat is hartstikke mooi om dat te horen.
Heb je het vaker gehoord?
Nee, dat ik een soort van natuurlijke vaderrol speel, niet. Nee, je zou dit dus aan mijn eigen kinderen moeten vragen.
Ja.
Of kleinkinderen, hoe zij daarover denken.
Ja, daar hebben ze nooit wat over gezegd?
Nee, mijn indruk is dat ze over de hele linie wel tevreden zijn, maar dat ze ook wel de tekortkomingen van hun vader, CQ-opa, inzien.
Zoals?
Dat als ze vragen of die even snel een betaling wil doen, dat hij dat dan vergeet en nou, dat soort van dingen.
Ja.
Ja, ik ben een hele rommelige administrator. Dus mijn hele administratie bestaat uit een chaotische stapel die links op mijn bureau ligt.
Okay.
En waar ik dan als aan het eind van het jaar, als de belastingaangifte daar is, dan zo rommel ik er wat in. En dan geef ik alles in een grote envelop aan die meneer die mijn belastingaangifte doet.
Dus ik moet je dan niet vragen, of jij moet niet 20 euro aan je uitlenen, want dan...
je kunt best 20 euro aan mij uitlenen trouwens. Het is heel onwaarschijnlijk dat dat noodzakelijk is, omdat ik tot het soort van ouderwetse persoon hoor die altijd contant geld in de portemonnee hebben. Ik ben dol op contant geld en ik ben ook helemaal tegen al die pogingen om het contante geld af te schaffen. Daar ben ik falikant tegen. Mensen moeten zien wat geld is.
Ja. Maar de centrale, dat is wel een mooie opmerking trouwens. Want de centrale bank is nu zelfs bezig met digitale munt. Omdat ze bang zijn dat ze anders achterop raken in de digitale ontwikkeling.
Ja, ze kunnen de pot op. Ik wil gewoon dat contant geld. En het interessante is dat dit gedoe van de autoriteiten dat contant geld maar eens moet verdwijnen. Dat is al heel lang aan de gang. En het werkt absoluut niet. Het contante geld heeft nog steeds een vrij actieve functie in onze samenleving. Ja. En denk aan het verrekte China, ook een politiestaat. Waar dus het verdwijnen van het contante geld onder andere ook de mogelijkheid biedt om mensen veel nauwkeuriger te volgen in hun dagelijkse gedrag.
Ja.
Dus doe het niet. Houd het contante geld erin.
Waarvan akte. Even kijken, dan nog één complimentje. Niet in het openbaar winden laten, niet op straat eten en geen korte broeken dragen. Deze man weet wat fatsoen is. Hulde.
Ja, dat heb ik geleerd van mijn ouders overigens.
Kijk.
Ja, mannen en korte broek, dat kan absoluut niet.
Nee.
Ook niet op het strand en zo.
Het gebeurt toch wel vaak, hè?
Geen slappers, moesjes, dat willen we allemaal niet weten.
Nee.
Nee.
Ik doe eventjes een raampje open, Maarten.
Want ja, het is wel een beetje het benauwd. Het
die horeca is natuurlijk nog steeds dicht. Dus het is... even kijken hoe... zo. Dan kunnen we even... Zo. Even kijken, wat hadden we nog meer? Het is een beetje een vragenaflevering. Dat heb je wel gemerkt, hè?
Zo, hé.
Oh, sorry. De radio gaat ineens aan.
Het trompetgeschal is natuurlijk speciaal voor deze uitzending gemaakt.
Ja, ja precies. Hey, wat is trouwens je visie op de huidige ontwikkelingen rond de verkiezingen? Ik hoorde gisteren, het loopt wat op elkaar in. Trump, Biden, durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen?
Ik ga niets voorspellen.
Nee.
Ik heb al eerder uitgelegd, ik heb de vinkers gebrand 4 jaar geleden.
Ja.
Ik ga dat nu niet doen. Iedereen kan zelf even naar de cijfers kijken. Ik geloof dat ik de website 538 heb aanbevolen. Kijk daar even
niet
op.
Niet van de radiozender.
Kunt u zelf... Ja, dat is dus niet de Nederlandse radiozender. Laat ik dat dan ook even bij zeggen. Kijk zelf even. Je kunt elke dag 2 keer kijken als je echt zenuwachtig bent. En voor de rest kun je er toch niet zaak aan doen.
Daar was nog een vraag over. Want inderdaad dat verhaal van die meneer die inderdaad waar jij mee een weddenschap had opgezet. Van nou Hillary gaat sowieso winnen. En toen was je al naar huis gegaan. Hè? Zo was het op die bijeenkomst. En wat had je 1000 euro opgezet?
1000 euro was het. Eenzijdig. Dus dat we zeggen, als ik zou verliezen, als Hillary het niet zou worden, zou ik 1000 euro aan de jongen betalen.
Ja.
Dat was een jonge man. Een Egyptenaar die hier studeerde, een van het technisch vak wat ik vergeten ben.
Ja.
Dus dat wou hij natuurlijk wel doen, want hem zou het niks kosten als het...
Ja, precies.
En uiteindelijk werd ik de volgende dag opgebeld dat RTV Utrecht had die jongen opgespoord. En dan heb ik een afspraak gemaakt en ik heb het betaald.
Heb je nog iets van hem gehoord, is een van de vragen die binnenkwam. Heb je ooit nog iets contact met hem gehad?
Nee. Het was een hele vriendelijke, aardige jongen. RTV Utrecht wou er ook heeft er een uitzendingje volgens mij van gemaakt. In een zaakje, een eetzaakje, een hamburgerzaakje. Waar ze enorm moeilijk deden over cameraopname. Ik ben heel raar asociaal. Het was op, volgens mij in de vroege middag. Dus het zat er niet vol met 100 hamburgereters.
Nee, precies.
Dat herinner ik me dat het een onsympathiek zaakje was.
Oké. Simon Sloototter... Die wil weten, de verkiezingen in Amerika is niet alleen Trump versus Biden, maar ook Amerika versus de media. Wat vindt Maarten daarvan?
Hoezo Amerika versus de media? Nou, dat Amerika, niet helemaal.
Amerika zal voor Amerika stemmen, wat de Nederlandse media u ook wil doen geloven, zegt hij. In feite is de keuze voor 2020 veel eenvoudiger. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de ene is... De ene is vanwege wat hij heeft gedaan... en de andere is vanwege wat zijn tegenstanders hebben gedaan... om hem te saboteren en omver te werpen. Dat is een heel lang verhaal van deze meneer. Er komt een hele uiteenzetting.
Ik begrijp je dat hij sprake is van een Trump-sympathisant,
ja,
of niet?
Ja, dat vermoeden heb ik wel, ja. Ja.
Nou ja, dat kan. Je kunt Trump-sympathisant zijn, ik zou zeggen... Maken ze een afspraak met de geestelijke gezondheidszorg in mijn geval. Maar ja, iedereen weet hoe ik op dit punt over de zaken denk.
Ja.
Trump was een ramp voor de Verenigde Staten. In allerlei opzichten ook een ramp voor Europa.
Ja.
Als zij dat ook wel weer meevalt. En laten we hopen dat hij gewipt wordt.
Ja. Okay.
En het ziet ernaar uit, maar goed, ik wil geen voorspellingen doen,
nee,
dat hij een goede kans maakt om gewipt te worden.
Trump heeft in ieder geval objectief gezien meer succes geboekt. Onder Obama is de scheiding tussen wit en zwart alleen maar groter geworden. Obama heeft meer oorlogen gestart en volgehouden. Bovendien heeft Obama de meeste klokkenluiders ooit opgesloten, is een opmerking.
Nou, dit lijkt mij grotendeels onzin wat die man beweert. Dat Obama in allerlei opzichten niet geslaagd is, is vooral te danken geweest aan de sabotagepraktijken van de Republikeinse Partij.
Mm.
Een van de meest nihilistische en nazi-vijandige partijen die ik 1, 2, 3 zou weten te verzinnen. En Trump heeft geen enkele van zijn grote beloftes waargemaakt. Je leest nu, ja, hij heeft ervoor gezorgd dat er 3 rechters in het Hoge Rechtshof zijn benoemd. Dat is zijn verdienste niet. Dat Ruth Bader Ginsburg iets te vroeg is overleden is niet de verdienste van Trump. Dit soort van dingen zijn de verdiensten van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. Een hele gewiekste, satanische en waardeloze en gruwelijke politicus. Maar niet, dat zijn niet de verdiensten van Trump.
Oké. Terwijl ik zat gisteren...
Ook dat grote, dat die belastingwet, dat is niet de verdienste van Trump, dat ding lag er. Dat hadden de Republikeinen gemaakt.
Ja, maar hij is geen oorlog gestart. Dat is natuurlijk
dat is feit. Absoluut een feit. Dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Ik vind Trump altijd nog minder erg dan Bush junior. Want Bush junior is een volkomen getikte oorlog begonnen tegen Irak, wat niets te maken had met 9-11. En dat is een oorlog natuurlijk die uiteindelijk op de lange termijn miljoenen slachtoffers heeft gekend. En Amerika werkelijk een ongekende hoeveelheid geld heeft gekost en nog verder zal kosten. Dat is waar.
Ja, ja.
Ik vond het heel teleurstellend ook dat Obama in Afghanistan niet onmiddellijk een eind heeft gemaakt aan het conflict, wat hij in Irak wel heeft gedaan.
Ja, en er wordt ook gezegd, Trump heeft voor zijn achterban wel gedaan wat hij beloofd heeft in 2016.
Nee, daar weet ik dan niks van. Dat is geheimzinnige kennis die kennelijk deze persoon bezit.
Nee.
Hij heeft namelijk heel verrassend weinig voor zijn achterban gedaan, aangezien hij zijn achterban had beloofd dat hij een grote infrastructurele projecten zou starten, waarbij die achterban dan aan het werk zou komen, omdat hij vaak natuurlijk in de Keutemerk en Hartland werkloos was geworden door grotere sociaal-economische ontwikkelingen. Nou, daar heeft hij niets aan gedaan. Die belastingwet bijvoorbeeld was vooral voordelig voor grote ondernemingen en schatrijke Amerikanen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De veel beloofde muur tussen Mexico en Amerika is niet gebouwd. Godzijdank op zichzelf een idioot project, maar ik wil maar zeggen, hij beloofde het te doen en het is niet gebeurd.
Ja, ik denk nog steeds aan die muur waar hij het over had.
Nou ja, precies, die Mexico. Muur tussen, ja.
Ja.
Is niet gebouwd, een heel klein stukje gebouwd.
Ja. Even kijken, dit is een hele andere vraag. Het gaat niet meer over de verkiezingen, het gaat over Duitsland, waar je geweest bent. Je had het over Führer. Dat is nog een woord wat daar regelmatig gebruikt wordt, hè, in Duitsland.
Ja, kijk eens, Führer is gewoon een woord voor leider.
Ja. En Hendrik...
Dus als je een uitstapje maakt en onder leiding van een leider, dan is dat het uitstapjesvuren. Het is niet anders.
Nee.
Dat het woord vuren ook werd gebruikt, niet waar één volk, één rijk, één vuren, in dit geval Adolf Hitler, is wat ongelukkig. Omdat natuurlijk allerlei woorden nog steeds uit het nazi-arsenaal nog steeds op een heel ongelukkige wijze resoneren.
Precies. Daar refereert Henrik ook aan. Henrik Bronkhorst, die zegt, treinmachinist heet in Duitsland ook nog Führer.
Zeker, dat is een lokvuurer. Zo is dat.
Ja. Hij zegt dan, geeft dan weer een hele andere betekenis aan de uitspraak Führer wir folgen.
Ja, dat kun je wel zeggen. Daar moet je dan maar niet te veel over nadenken. Maar je hebt hetzelfde natuurlijk in Italië met het woord Duce. Ja, wat ook leider betekent. En ja, dat was Benito Mussolini. Ja, gelukkig hebben we in Nederland niet zo iemand. Hè?
Nee.
Dat als we het over Drees hebben, dan kun je niet zeggen dat was de leider van het vaderland. Nee, dat is gewoon de minister-president die zijn best heeft gedaan.
Ja. Mark Rutte, die gaat waarschijnlijk door, hè?
Ja, ik begreep ook dat hij probeert het ook zo lang mogelijk geheim te houden, omdat hij dan tenslotte toch weer partijman zou zijn.
Ja.
Maar goed, we weten allemaal natuurlijk al heel lang dat hij doorgaat.
Ja, slimme zet?
In zijn geval wel en ten opzichte van zijn partij ook. Hij staat er hartstikke goed voor in de peilingen. Nou, duurt het nog even. Hè. De verkiezingen zijn maart volgend jaar, maar het ziet er toch wel naar uit dat de VVD goed gaat scoren. Ja.
Hij zou ook...
Er moeten hele rare dingen gebeuren in de tussentijd.
Ja. Hij zou kunnen zeggen van, weet je wat, ik ga nog laatste jaren van mijn carrière bij een bedrijf aan de slag. Want
laatste jaren van zijn carrière, die man is begin 50. En dan kun je onder de normale omstandigheden nog een kwart eeuw mee. Dus ik zit hier te lullen in een auto. En ik ben al een week 77.
Ja, het begint pas. Een hele podcastcarrière.
Dat wil ik niet zeggen. Maar nee. Ik bedoel, qua leeftijd kan Rutte echt nog wel even mee.
Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Dat volgens mij is dat met Balkenende natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Die man is gestopt en die wist, nu stromen de aanbiedingen binnen.
Ja, die is geld gaan verdienen in de particuliere sector. En ik begreep dat hij onmiddellijk een Porsche had gekocht.
Ja, zo'n autoliefhebber ook.
Ja, dat vond ik wel lollig eerlijk gezegd. Dat zo'n protestants-christelijke zoon, niet waar van fatsoenlijke onderwijzers, dat hij bij het eerste de beste gelegenheid dat hij lekker geld uit kan geven zonder dat de kranten erover zitten te lullen, dat hij dan een Porsche koopt. Ik vond dat hij daar ook heel toegerechtigd was. Het bleek wel een hybride Panamera te zijn. Dus hij had natuurlijk tegen zijn vrouw gezegd, zeg ik wil graag een Porsche. Zijn vrouw zei, dat kun je niet doen. Jan-Peter, dit Porsche, een Polo-auto, dat kun je echt niet maken. Nou, het is een hybride. We gaan een hybride rijden. We gaan de planeet redden. Een klein beetje. Ja, en toen zei zijn vrouw, nou oké, doe het dan maar.
Ja, ik kan me de beelden nog herinneren dat hij inderdaad vaak ook zo op circuit in de race
zat. Ja, hij ging regelmatig kijken en reed hij mee met hoe heet die Verstappen en zo. Ja. Kan dat? Ja, dat weet ik niet precies.
Ik mag hem over een paar weken interviewen. Dan zal ik eens vragen hoe het zit nu met die auto's.
Ik ben zelf een groot autoliefhebber. Niet meer langzamerhand van autorijden, maar ik vind auto's interessante objecten. Ja. Ja. Technisch interessante objecten, cultureel interessante objecten, infrastructuur. Nou, en zo kunnen we nog wel even door. Hè?
Ja.
Ik vind ook dat ze van historici vaak wel te weinig aandacht krijgen.
Ja. Maar als we nu kijken naar Rutte die dus blijft, hè, waarschijnlijk. Dan zou je aan de ene kant ook kunnen zeggen, dat is heel, heel nobel dat hij dat doet. Want hij zou ook het bedrijfsleven in kunnen gaan. Maar hij zegt, nee, ik vind dit leuk. Dit is mijn...
Daar heb ik alle begrip voor. Want het is wat hij doet is inhoudelijk natuurlijk verdomd interessant. En bovendien is het belangrijk. Je doet iets nuttigs.
Ja.
Politiek is een nuttig bedrijf uiteindelijk. Hoewel er wel politici zijn die wat minder nuttig zijn, maar in zijn genre is hij een bijzonder nuttige politicus.
Mm.
En we weten allemaal van Rutte dat hij absoluut niet gesteld is op materiële wilde.
Nee.
Ik heb altijd begrepen dat hij in een jaren oude Saab rijdt.
Ja, dat klopt, ja.
En dat hij graag fietst en dat hij een heel simpel appartement heeft. Het is niet iemand die lekker wil patsen. Nee. Dat is zonder klaar.
Zijn schappig, zijn dealer volgens mij, of zijn autogarage heet Wim Kok.
Ja, dat is wel geestig.
Ja.
Ik neem aan dat Rutte zelf ook wel prima met Wim Kok door de bocht komt.
Ja.
Je kunt politiek van mening verschillen zonder dat je per se elkaar hoeft te haten of zo.
Ja. Even kijken, er was ook nog een vraag over de... dat heeft ook wel met de politiek te maken, niet zozeer met Rutte. Maar dat is een vraag van William Drijver, die zegt... Dat gaat over echt het beleid rondom COVID. Dat ministerie en überhaupt dit hele kabinet is niet geïnteresseerd om ook maar enige haast te maken met testcapaciteit of andere belangrijke dingen. Domheid, vraagteken of incompetentie. Alle gevoel voor urgentie en leiderschap ontbreken, is de opmerking van William. Wat vindt Maarten daarvan?
Nou, dat William wel een beetje geneigd is om radicaler te formuleren dan noodzakelijk is in dit verband. Er is wel eens gedacht en je zou nog wel kunnen denken, had dat allemaal niet iets sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Ik heb niet de indruk dat de GGD grote wereldprijzen gaat winnen in verband met organisatorisch vermogen. Ook het ministerie, VWS... ook niet erg overtuigend, maar toch wel juist de laatste tijd is de capaciteit enorm uitgebreid.
Ja.
En ik wil er nog op wijzen, ja, dat kan je natuurlijk ook zien als een tekort, dat als je, particulier getest werd, dus als je ervoor betaalde dat je op elk bedenkbaar moment en op elk denkbare tijd getest kon worden, zoals ik zelf gemerkt heb.
Ja.
Ik ben in verband met die Duitslandreis ben ik particulier getest, dat kost €160, wat natuurlijk in dit geval de organisatie betaalde. Maar dan is dat zo te doen. En ik ben er bij dat teststation geweest. Daar was geen zaak te doen. Ik was iets te vroeg. Ik was eerder weg dan mijn afspraak was. Dus daar zie je aan. Dat kon klaarblijkelijk wel. En ik heb ook wel begrepen dat er in Nederland veel meer laboratoriumcapaciteit was dan de overheid deed vermoeden. Dus ja, daar zit nogal wat frictie en traagte in. Maar zo verschrikkelijk als de vraagsteller het formuleert, vind ik het nou ook weer niet. Het had beter gekund.
Ja. Want het leger gaat nu wel ook meehelpen, hè?
Dat is voor mij. Ik ben 4 maanden in het leger geweest. En dat is de meest dysfunctionele en halfgare organisatie waar ik ooit in mijn leven mee te maken heb gehad. heb vaak gedacht, het is goed dat de Russen niet gekomen zijn, want dat was heel slecht afgelopen.
Maar wat gebeurde
later
dan?
Later heb ik begrepen dat het Russische leger nog veel grotere chaos was, dus wie weet viel het wel mee.
Maar wat gebeurde daar dan?
Ja, dat is een organisatie die zich al enkele decennia voorbereidt op gebeurtenissen die zich niet hebben voltrokken. En daarna ook niet hebben voltrokken. Niet waar? Die roest vast in wonderlijke gewoontes die totaal overbodig zijn geworden. Die wordt niet opgeschud in het geval dat het wel zou zijn gebeurd. De Tweede Wereldoorlog is daar een goed voorbeeld van. De Amerikanen leerden bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog al heel snel dat het overgrote deel van het beroepspersoneel totaal ongeschikt was om echt te vechten. Omdat ze dat, ja, hadden zich daar misschien in theorie op voorbereid, maar in de werkelijkheid bleek dat niet te kloppen. En die zijn heel snel overgeschakeld op ja, om zo maar te zeggen, ter plekke getraind niet-beroepspersoneel.
Ja. Even kijken.
Heel veel generaals, bijvoorbeeld, ik geloof dat Eisenhower was, weet ik veel, de 34ste in de opvolging. Dus de hele rest kennelijk was niet bijzonder geschikt.
Ja, maar de vraag je af, waarom houden we het nog in stand?
Nou, ik ben in dienst geweest, korteling. Ja, ik wilde maar even voor alle luisteraars bij zeggen, als ik krijg weer vragen, bent u vanwege S5 eruit gestuurd? Nee, ik ben vanwege studieverlof ben ik uit dienst gekomen. Maar we hadden een half gare organisatie, zeg. En die arme jongens werden om 6 uur gewekt. Nou ja, dan moesten ze opstaan, een bed opmaken en hun tanden poetsen. Dat hadden ze allemaal in een kwartiertje gedaan. En dan was het dus 6:15. Laten we zeggen 6:30. Maar de kantine in Amersfoort ging pas om 7:30 open. Dus dan hadden ze gewoon geen zak te doen. Als je dan tegen die stomme wachtmeester zei, joh, wek die jongens nou een uurtje later, dan sluit het allemaal een stuk beter aan. Dan was altijd in dienst was op elke vorm van kritiek of suggestie het antwoord, jij wilt zeker het weekend binnenblijven. He, dus het was ook een organisatie die totaal niet in staat was om een kritische noot te waarderen.
Ja.
Het was hopeloos.
Hmm. Maar waar
ik herinner de oudjes die dat allemaal mee hebben gemaakt er nog even aan dat je onderbroek op mesbreedte op moest vouwen. Dat als je het deurtje van de kast naar achteren klapte, dat het dan precies op de hoogte moest zijn van het omgeslagen lakel op je bed. Als je dan zei, zijn dit niet wel een beetje rare regels? Denkt u werkelijk dat we daardoor betere tankcommandanten zouden zijn in de slag met Rusland? Dan, nou ja, wilt u het weekend binnen blijven? Nou, liever niet. Dus dan hield je mond maar weer.
Ja.
We hadden een organisatie van Piet Prik, vond ik dat.
Maar waarom bestaat het nog dan?
Nou, het is er nog steeds, omdat we vinden dat we een defensieapparaat nodig hebben. Maar ik vind bijvoorbeeld ook al die verhalen dat we er per se 2% van ons bruto product aan moeten uitgeven. Dat vind ik dat er eerst maar eens uitgelegd moet worden wat we daar dan mee gaan kopen. En ja, hoeverre dat dan nuttig is. En mijn indruk is dat de defensie van Nederland dat meer te maken heeft met immigratiestromen en hackers. Dan met het feit dat de Russen met honderden tanks door de Noord-Duitse laagvlakte richting Deventer gaat trekken. Nee, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet gebeuren.
Toch nog even Zweden aanhalen. We hadden het er eerder al over rond de gehaktballetjes, maar zij gaan het defensiebudget juist vergroten.
Ja, nou, dat doen ze natuurlijk vanwege het onaangename gedrag van Poetin. Dat lijkt mij op zichzelf toch voornamelijk een symbolische actie. Ik zie Poetin geen grote defensie, geen grote militaire avonturen starten, omdat het naar mijn idee het eind van zijn regime zou zijn.
Ja.
En bovendien zijn ze dan al dat gestolen geld, wat al die hele kleptocratie daar heeft zijn geld belegd, natuurlijk in het Westen.
Ja.
Niet in het stomme Rusland zelf, waar ze zelf ook geen enkel vertrouwen in hebben.
Nee.
He, al dat geld wordt belegd in onroerend goed in Londen of in New York of in Amsterdam, dat weet ik niet precies. Dus nee, zij zullen hun gestolen goederen wel willen bewaren. Dat wil niet zeggen dat Poetin niet heel pesterig kan optreden en heel vervelend kan zijn als hacker en verstoorder van allerlei reguliere processen in het Westen. Dat is waar.
Even kijken, nog 2 opmerkingen. Eentje is van Struis de Vogel. Die zegt, ik was eerst geen fan
ook
van
Maarten. Ook anoniem dus, hè?
Of er is iemand die heet zo, Struis de Vogel.
Nou, die kans lijkt me niet zo groot.
Ik was eerst geen fan, zegt Struis de Vogel van Maarten. Maar hoe meer ik naar de mens luister, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat we hier met een intelligente mens te maken hebben.
Zet die man, die moet een prijs krijgen. Ja. Dat is denkwerk waar je niet van terug hebt. Hè?
Nou, daar is er ook
jongen. Ik ben diep onder de indruk.
Ja.
Dit is zelf ook iemand van een hele grote intelligentie. Dat is wel duidelijk.
Ja. Er is ook nog één kritische opmerking, als ik die mag plaatsen, van een luisteraar. Die vraagt zich af, is Van Rossum niet een caviar-socialist? Die vindt dat je op sterrenrestaurant moet kunnen gaan, maar het lage volk dringt zich toch maar suf in de kroeg, dus gooi dat maar dicht.
Dat is wel een hele wonderlijke redenering. Want die zit zo vol met onzin dat ik bij het begin beginnen. Ik ben geen socialist, ik ben een sociaaldemocraat. Daar zijn daar tussen die twee dingen is een fundamenteel verschil.
Ja.
Laat de vraagsteller daar nou eens een boek over lezen. Stel u eerst op de hoogte voordat u met uw lulkoek bij mij aan boord komt. Daar komt nog bij dat ik ben helemaal geen kaviaargenieter. Ik denk dat ik voor het laatst kaviaar heb gegeten. Nou, dat moet echt een mensenleeftijd geleden zijn. Zeker. En bij mijn weten zijn de sterrenrestaurants net zo goed dicht als de kroegen waar volgens deze meneer dus de mindere stand zich en het apenlazer gesuipt. Zelf klinkt hij ook nogal neerbuigend over die lui in die kroegen, moet ik zeggen. Dus de hele horeca is dicht, dus ik begrijp niet precies de discriminatie hier. We leven in een samenleving waar aanzienlijke ongelijkheden bestaan. En inderdaad, er zijn dure restaurants. En als het even mee zit, hebben ze 1, 2 of 3 sterren. 3 sterren komt al heel weinig voor. En ik kan de vraagsteller bevestigen dat ik heb heel weinig ervaring met 3 en 2 sterren restaurants. Maar de 1 sterren restaurants wisselen nogal van kwaliteit, is mijn indruk. Maar er zijn erbij, ik kan hier nou geen reclame gaan zitten maken, die inderdaad ook hun ster wel verdienen, die echt heel lekker eten serveren. Ja. Wat daartegen is, begrijp ik niet.
Nee.
Wil deze meneer graag dat alle inkomens in Nederland volledig gelijk getrokken worden? Dus het zou best nog wel wat gelijker kunnen in Nederland, te vergelijken met Scandinavische landen. Maar ik vind dit wel een beetje een wonderlijke vraag eigenlijk.
Oké, nou bij deze. Ik weet ook niet wie het heeft gesteld. Er staat geen traceerbare naam volgens mij bij.
Ja, misschien moeten we hier toch zeggen dat vragen zijn altijd welkom. En ik geniet er met volle teugen van. Ook van stomme vragen, zeg ik er nog even bij. Maar het zou wel prettig zijn als men niet meer anoniem vragen zou stellen.
Dan
gaan we niet meer verder op binnen.